Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ten Haven podcast. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. Vandaag ga ik in gesprek met Lisette Tooft. Zij is auteur van het boek Vrienden worden met je lijf en zij is ook rebalancer. Wat dat is, hoor je in ons gesprek. We hebben het onder meer over waarom we zo onvriendelijk zijn tegen ons lijf en waarom lichaamsbewustzijn van levensbelang is. De muziek die je hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete podcast app. Je schreef een boek met de titel Vrienden worden met je lijf. Zijn we dan zo onvriendelijk tegen ons lijf?
Nou, veel mensen wel. Ik kom dat wel vaak tegen hoor in mijn praktijk. Mensen die zeggen die buik, weet je wel. Of iemand die zegt, ja, ik heb een rotrug. Zo heel vanzelfsprekend. En vooral het gebruik van het woord die. Die nek, die benen, die dit, die dat. Weet je, dat geeft heel veel afstand tot je eigen lichaam. Dat volgens mij alleen maar bezig is om te zorgen dat jij al deze avonturen op aarde kan beleven. Dus ik krimp dan altijd een beetje in elkaar. Dan denk ik, oh, wat zielig voor dat. Voor dat lichaam dat zo op afstand wordt gezet.
Dat lichaamdeel is eigenlijk niet eens een onderdeel van jezelf. Hè? Het wordt echt apart gezet daardoor, door dat woord die.
Ja. Ja, dat is heel vanzelfsprekend. En het komt er zo makkelijk uit bij veel mensen. Dus dan zeg ik steeds, zeg maar liever niet die buik, maar mijn buik. Hè? En leg je hand op je buik. Het is echt jouw buik. En het is een hele lieve buik. Ja, maar hij is te dik.
Oh ja.
Ja. En dan zeg ik, ja, nou dat denk je, dat hebben de mensen je verteld en de bladen, maar hoe voelt het van binnen? Dat is toch veel interessanter en belangrijker.
Maar dat doen we eigenlijk heel weinig, toch? Dat echt dat doorvoelen van het lichaam.
Ja, dat denk ik ook. Dat heb ik zelf mijn leven lang niet gedaan. En er blijken ook inderdaad wel veel mensen zijn die dit ook niet zo heel erg goed kunnen. Ik denk dat het ligt aan een heleboel oorzaken. En een van de belangrijkste oorzaken is spanning. He, we zijn vaak gespannen. Ik was vroeger ook heel erg gespannen. Ik liep met opgetrokken schouders bijvoorbeeld rond. En toen ik dat door begon te krijgen, dat ik eigenlijk altijd mijn schouders een beetje optrok, toen dacht ik, nou, dan ga ik dat niet meer doen. Dan ga ik mijn schouders loslaten. Wat bleek, had ik dat bedacht, schouders loslaten. 5 minuten later zaten ze weer vast, omhoog. Dus het is een gewoonte. Hè? In je lichaam wordt alles een gewoonte. Het lichaam heeft dan begrepen dat jij dat nodig hebt, die spanning. Daar komen we later op waarom. En dan gaat het lichaam dat volhouden. En het kost dus ook tijd om die patronen te veranderen. Dat kost gewoon tijd. Je moet heel veel geduld hebben met je lichaam. En langzaam gaan wil het lichaam meegaan. En spanning, dat hebben we nodig. Dat doen we vrijwel allemaal, volgens mij allemaal. Ik heb nog nooit iemand gezien die zonder spanning uit een normale jeugd gekomen is. Iets spannen doe je om minder te voelen. Een gespannen spier voel je minder dan een ontspannen spier. Als er iets gebeurt wat moeilijk is, maar wat je niet direct emotioneel kan verwerken, dan span je je lichaam onbewust om dat nare gevoel maar niet te voelen. Wat ook weer meteen met zich meebrengt, dat als je gaat ontspannen, dan ga je wel allerlei dingen voelen. Hè? Nou ja, daar gaat mijn werk over, hè? Als rebalancer. Daar gaat het helemaal over. Je gaat ontspannen en je gaat meer voelen. En dan voel je dus ook het ongemak en de oude emoties die daarin vastzitten. Dat is natuurlijk wel even iets. Dat is niet niks. Dat moet je heel serieus
doen. En je noemde net al dat je een rebalancer bent. Kan je uitleggen wat dat precies is?
Ja, rebalancing is emotioneel lichaamswerk. Heel kort samengevat zeg ik wel eens, ik masseer mensen en dan gaan ze huilen. Maar dat is aan de ene kant waar, maar het is ook weer helemaal niet waar. Want heel veel mensen gaan helemaal niet huilen. Of weet je wel, ze gaan ook wel eens knarsen tanden of trillen of zo. Er gebeurt iets. Maar ook heel vaak niet hoor. De meeste mensen zijn na de eerste behandeling, staan ze op van die massagetafel en dan zeggen ze, oh, wat Heerlijk, ik voel mezelf beter. Ik ben ineens weer één geheel geworden. En dan komen ze de volgende keer terug en dan verwachten ze dat het weer zo lekker is. En daarna hoor ik vaak, oh, ik moet alsmaar huilen, weet je wel. Dan zijn ze thuis en dan hebben ze nog wel heerlijk geslapen, maar ze voelen zich daarna heel wiebelig. En dan komt dat eruit. Dan is het toch aangeraakt en dan komt er van alles
En
uit.
weten ze dan precies waar dat vandaan komt? Dus is dat soms ook nog onduidelijk?
Vaak wel, vaak wel. Maar niet altijd. Hè. Soms is het zo oud, dan is het van jou zelf als heel klein kind, pre-verbaal zeg maar, daar had je er nog geen woorden voor. En dan weet je alleen maar, ik ben naamloos verdrietig of bang. Dat heb ik zelf heel erg veel gehad. Nou, sterker nog, het gaat volgens mij nooit meer over. Als je eenmaal op de pad zit van dat onderzoek, blijf je nieuwe lagen tegenkomen van nog dieper en nog dieper. En daar hoef je helemaal geen verhaal meer bij te hebben. Maar het is wel heel erg goed en gezond voor je om dat toch te kunnen voelen. Om de smaak ervan te kunnen proeven, zeg ik ook wel. Dat had ik een keer gehoord, dat dat een therapeut toch zegt. Die zei, het innerlijke kind is al tevreden als je de smaak kan proeven van de emotie van toen. Die er toen dus niet kon zijn, niet volledig gevoeld kon worden. Maar als je dat alleen maar kan proeven, dan is het kind al tevreden. Dus je hoeft helemaal niet bang te zijn dat je heel hard gaat huilen of schreeuwen of zo. Dat kan en het is ook heel ontspannend als het gebeurt. En het mag ook, maar het is helemaal niet gezegd dat het altijd gebeurt.
En is het dan zo dat bij jonge kinderen dat die spanningen, dat die er meer zijn en ook minder worden getoond en daardoor opgeslagen worden op een bepaalde manier?
Ja, het is bij hele jonge kinderen, die zijn nog heel vloeibaar, hè? Daar kun je niet zien dat ze gespannen zijn. Maar zo in de loop van hun jeugd is het wel echt, denk ik, onvermijdelijk dat er momenten zijn waarop je er zeg maar alleen voor staat of en eigenlijk jezelf niet gesteund voelt of zo. Of heel erg bang wordt over iets wat je hebt gedaan. Of nou ja, noem maar op. Hè. Kleine dagelijkse trauma's die je niet kan delen. Die je dus ook niet kan loslaten. En die gaan dan zitten. Het is niet alleen spieren. Het zit kennelijk ook in bindweefsel. Emoties zitten ook in bindweefsel. En hoe, dat weet nog niemand. Maar het zit er. Het lichaam is een opslagplaats van die oude gevoelens. En wat je heel goed kan zien, wat je gewoon kan zien op straat als je gaat kijken, is dat tot een jaar of 12, 13 lopen de meeste kinderen rechtop. En daarna gaan we een beetje hangen. Dan laten we het hoofd naar voren hangen. Het bekken gaat een beetje naar voren. En dan krijg je zo'n beetje een hangerige houding. We zitten ook hangerig en we. En dat is niet natuurlijk en het is ook niet goed voor je rugspieren. Die worden eigenlijk niet goed gebruikt en die gaan dan ook meestal pijn doen. 80% van de mensen heeft rugklachten. Dat komt door de houding. En wat ik geleerd heb, is dat is heel vaak een kwestie van we buigen onze schouders een beetje naar voren om ons hart te beschermen. Mm-hmm. Snap je het?
Ja, ik zie het
voor je
me.
Zien.
Ja.
Met je hoofd naar voren. Met mijn hoofd ga ik het leven aan. Met mijn gedachten, met mijn mentale laag ga ik de boel proberen onder controle te brengen. En mijn hart, dat bescherm ik een beetje. En dan ga ik een beetje krom om mijn hart heen lopen. En wat blijkt is, het is juist niet meer nodig. Als je eenmaal volwassen bent, is je hart groot genoeg en diep genoeg en sterk genoeg om die pijn van vroeger wel te voelen. Hè? Dat is helemaal niet erg. Het is wel pijnlijk, maar dat is niet hetzelfde als erg.
Ja, want je schrijft ook, en dat is ook een titel van een hoofdstuk, dat pijn is fijn.
Ja, dat is wel een grapje. Ja. Pijn is fijn. Het gaat natuurlijk niet over, hoe heet dat, masochisme. Maar het is wel zo dat ik denk dat we in onze maatschappij een hele rare houding hebben tegenover pijn. Pijn mag er helemaal niet meer zijn. Hè? Het moet allemaal maar pijnloos. En pijnbestrijding of pijnstilling of verdoving is aan de orde van de dag. Overal waar je komt. Vroeger bij de tandarts kon je gewoon nog pijn. Mocht je iets ondergaan wat pijnlijk was, en nu krijg je meteen een spuit. En dat is, dat is overal. Elke dokter komt meteen met pijnbestrijding. En dat is ook emotioneel. We mogen kennelijk niet meer pijn hebben. Terwijl vroeger was het vrij normaal om te lijden en pijn te hebben en het moeilijk te hebben. En nu is dat allemaal een beetje taboe, een beetje verdacht. Dan ben je een sukkel of er zijn toch pillen voor, weet je wel. Dus de pijnstillers die vliegen bij de miljoenen, bij de miljarden over de toonbank. En de antidepressiva ook. Het is net of we allemaal dat niet meer willen voelen. Maar het grappige van pijn is, als je het accepteert, wordt het minder erg. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Hè? Daar zijn allemaal onderzoeken naar. Het is echt zo. Het is ook echt wetenschappelijk onderzocht. Als je tegen de pijn bent en je er tegen verzet, wordt het moeilijker om te verdragen. En als je je ervoor openstelt en zegt, oké, het doet pijn, maar verder is het niet zo erg, ik kan dat heel goed verdragen, is het minder erg. Wordt het minder erg. Wordt het ervaren als minder pijnlijk zelfs, hoewel de pijn even groot kan zijn. En dat geldt voor fysieke pijn, maar ook voor emotionele pijn.
In het boeddhisme heb je ook dat ze zeggen dat je met pijn twee pijlen hebt. De eerste pijl die op je wordt geschoten is gewoon een fysieke pijl. En de tweede pijl die dan op je die schiet je zelf op je. En dat is het verhaal wat je er dan van maakt, van die pijn. Van het mag er niet zijn, dat dit mij nou overkomt en net nu. En het is altijd hetzelfde.
Ja, precies.
Dat is het een beetje.
Dat is de secundaire, ja. Ja, en die eerste pijl die kan je niet vermijden. Het leven is nou eenmaal pijnlijk. Wij zitten op aarde in een materieel lichaam en dat lichaam doet pijn. En onze ervaringen doen ook pijn. Maar die tweede laag, die is, ik praat nu misschien, ik heb misschien nu inmiddels makkelijk praat. Ik ben 67 en ik heb er werkelijk minstens een halve eeuw aan gewerkt. Maar voor mij is die tweede laag nu niet meer zo verschrikkelijk moeilijk om te doorzien. Ik denk wel eens, daar ga ik weer. Weet je wel, ik mag weer iets niet voelen. Maar en dan, zodra ik dat weet, dan voel ik het wel. En dan is het oké. En dan vind ik mezelf geen sukkel. En dan ben ik ook niet, ik heb niet eens medelijden met mezelf, maar wel compassie. Weet je, dan ga ik ermee zitten. Dus volgens mij is dat goed te doen, die tweede laag eraf te krijgen. En het scheelt enorm.
Maar het is misschien lastig om inzicht te krijgen in wat nou die tweede laag is als je helemaal in het denken zit. En dat vind ik ook wel de kracht van je boek. Is dat het je echt uit je hoofd haalt. Met allerlei oefeningen ook. Hè? Want onze denkmachine draaft maar door. Eindeloze treintjes van zorgen over gisteren en morgen. En wat, wat is voor jou nou dus de snelste manier om uit je hoofd te komen en in je lichaam?
Nou, kijk, als ik iemand in mijn praktijk krijg, dan heb ik eerst een klein praatje van wat brengt jou hier en hoe gaat het met je? En daarna doe ik een bodyscan. En de bodyscan is heel erg wijdverspreid, ook in yoga, lessen en zo. Dat is natuurlijk de beste manier om er snel in te komen, om iemand daarin te begeleiden. Maar dat kun je ook met jezelf doen. Je gaat zitten en dan ga je voelen, hoe zit ik eigenlijk? Hè? Voel ik mezelf zitten? Voel ik mijn gewicht op de stoel? Voel ik mijn zitbotten? Voel ik de hardheid van de stoel? Zo begin je. Dan voel ik mijn voeten op de grond. Dus met mindfulness heet dat, maar gewoon beginnen met voelen, hoe is het nu op dit moment in mijn lichaam? Wat voel ik eigenlijk allemaal? Voel ik het tintelen? Of zijn er ook plekken waar ik niks voel? Of zijn er plekken waar ik spanning voel? Kou? Of ongemak? Of pijn zelfs. En dan ga je daar juist naartoe. Dan zeg je, dat is interessant. Maar interessant is mijn mantra. Hè? Ik vind altijd alles interessant. Ja. Dat is een mooie. Dan zeg ik niet, het is fout. Ik zeg ook niet, het is goed. Het is boeiend. Het is interessant. Ik ben benieuwd. Hoe is dat? Dus dan ga ik er naartoe met mijn aandacht. Nou, als je kan iemand anders zo heel mooi door het lichaam leiden. Hè? Van boven naar beneden en dan weer terug. En dan vraag ik ook, leg een hand op je buik. En hoe voelt het nu in je buik? En leg een hand op je middenrif. En Leg een hand op je borstkas en kun je je hart voelen kloppen. Dat is een hele goeie, je hart voelen kloppen. Heel veel mensen zeggen eerst, nee, dat voel ik niet. Dan zeg ik, nou, misschien kun je nog eventjes wat meer tijd nemen en ga eens op zoek in je lichaam. Is er ergens een soort begin van een ritme te voelen, ver weg, een heel zacht, subtiel bonzen. Misschien in je vingertoppen of achter je ogen. En dan heel vaak, eigenlijk meestal, zeggen ze, oh ja, ja, ik denk wel dat ik het voel. En dan zeg ik, nou, dat is vast waar. En zo niet, dan rekenen we het toch goed. Hè? Dan ga maar daarop focussen en dan wordt het sterker. En uiteindelijk kun je echt je hele lichaam voelen kloppen. En dan zeg ik, ja, nu ben je een kloppend geheel. Wat ook weer wetenschappelijk onderbouwd wordt. Hè? Want mensen die hun hart kunnen voelen kloppen, die nemen betere beslissingen en die houden stress beter vol. Hè? Dus je hart voelen kloppen is ontzettend goed. Het is integrerend. Maar dat is een kwestie van oefenen. Gewoon gaan zitten, voelen. Waar voel ik het? Op gekke plekken, soms in je buik. En heel vaak gewoon echt in je hart. Je kunt beginnen met je vingers op je pols te leggen van de andere arm en dan, hè, dan voel je het goed, hè, je polsslag. En dan kijken of je dat ook van binnen kunt voelen. Zo kun je dat opbouwen.
Nou, dit is wel, ja, nee, ik ben het ondertussen ook een beetje aan het uitproberen. Ik vond dat ook een van de lastigste dingen toen ik het boek las van je hart voelen. Toen dacht ik, wow, dat heb ik echt nog nooit gehad. Zeg maar, als je gewoon zit, dat je dan je hart voelt. Dus daar ben ik toen een beetje naar op zoek gegaan. En het is inderdaad echt wonderbaarlijk wat er dan gebeurt als je daar naar op zoek gaat. Vond ik wel een van de moeilijkste lichaamsdelen. En daarom had ik ook een andere vraag. Wat is eigenlijk, stel je zit in een stress situatie, je wilt toch contact maken met je lichaam. Wat is dan het lichaamsdeel waar mensen over het algemeen van zeggen, nou daar kan ik weer snel inkomen? Of beginnen?
Nou, voor mij is dat het middenrif. Hè? Dat is boven je navel, tussen je borst en je buik. Daar hebben alle kinderen buikpijn als ze stress ervaren. Dus dat ken je van vroeger. En daar zit ook de meeste, dat is in chakra-termen, ik weet niet of je dat wat zegt, maar chakra's, dat is het derde chakra. En daar begint de ellende bij wijze van spreken, want het wortelchakra gaat over het zijn, hè? Alleen maar zijn, er mogen zijn. En het tweede chakra in je onderbuik gaat over voelen. Maar het derde gaat over in contact komen met andere mensen en wat er dan allemaal gebeurt. Nou, daar gaan de poppetjes natuurlijk aan het dansen. Dat wordt moeilijk. Dat is bij elk kind is dat moeilijk. Oh ja, met andere mensen je omgaan. Hè? En daar zit dus heel vaak, bijna altijd, spanning. En nou, dat kun je gaan proberen te voelen, maar dan moet je daar wel heel erg veel compassie mee hebben. Hè? Niet van jezelf denken dat je nog niet goed genoeg bent als daar inderdaad spanning blijkt te zitten, maar dat heel erg open en vriendelijk benaderen.
Ja, dat is wel. En daarom is het dat ook, is wel een houding die komt heel veel terug.
Daarom is het goed om te weten.
Dat is een houding die komt heel veel terug in het boek, denk ik ook. Hè? Dat open en vriendelijke.
Ja. Ja, dat vriendelijke. En daarom is het ook goed om te weten dat vrijwel iedereen hiermee zit. Het is maar al te menselijk. Hè? Het is echt zo normaal om ten eerste om jezelf te spannen, om gespannen te raken als iets te moeilijk is om te voelen. Dat is punt één. En ten tweede, om het dan ook niet meer te voelen. Hè? En ten derde, om het heel lastig te vinden om daarin te ontspannen en dat wel te accepteren. Dat is heel erg normaal. Dat heeft vrijwel iedereen. Maar je kan wel steeds tegen jezelf zeggen, oh ja, ik ben ook maar een mens. Hè? Het is heel normaal. En zo gaat dat nou eenmaal. Ik heb daar natuurlijk verhalen bij. Hè? Ik maak overal mooie verhalen bij. Dus ik zeg dan tegen mijn cliënten, zeg ik, ja, dat is het systeem hier op aarde. Als je jong bent, als je kind bent, dan stoppen ze je vol met pijn. En de rest van je leven heb je dan die pijn in je lichaam als een soort schatkist om er liefde van te maken. Want dat is volgens mij wat er gebeurt. Als je jezelf zo vriendelijk behandelt dat je ook alle spanning en alle pijn mag voelen, dan word je liefdevoller naar jezelf, hè, vol compassie. En dat gaat automatisch, wordt dat een houding tegenover andere mensen ook. Je kan niet wel voor jezelf houden en niet van anderen. Dus dan word je ook een liefdevoller mens. Dus eigenlijk denk ik ook serieus, dat denk ik ook echt, dat dat de bedoeling is van pijn en van spanning en van ongelukkigheid en vreselijke avonturen en mislukkingen enzovoort, dat het ons bewuster maakt en liefdevoller. Dat we er liefdevollere mensen
ja,
van
je
worden.
Omdat je leert minder te oordelen en dus ook het ongemak te accepteren. En niet alleen in jezelf, maar ook als je ongemak hebt met iemand anders.
Ja, daar komt het op neer. Ja. Dat je rustiger wordt, je ontspant, dan word je sowieso minder snel boos of geïrriteerd. En je kent jezelf steeds beter, dus je snapt, oh ja, dat heb ik ook. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad. Oh, dat ken ik, weet je wel, als je het in anderen ziet. Dus ja, je wordt steeds wijzer en opener en bewuster en dus ook liefdevoller, vriendelijker. Ik denk dat dat de weg is die wij aan het gaan zijn als mensheid. Alleen het duurt vrij lang.
Hoe bedoel je dat precies? Met de weg...
Nou, dat denk ik echt. Ik weet niet of jij... Ik ben een fan van die Steven Pinker. Dat is misschien een ander onderwerp. Die heeft dat boek geschreven, Ons Betere Ik. Waarin die min of meer bewijst dat wij steeds minder gewelddadig zijn geworden als mens. Hè? In de prehistorie werd 1 op de 3 mensen door moord... kwam 1 op de 3 mensen door moord om het leven. En nu is dat cijfer 0,00016 of zoiets, weet je wel. Dus heel veel minder mensen komen om door geweld. En dat is inclusief alle verschrikkelijke oorlogen met de technische vernietigingen. Inclusief, dus de Tweede Wereldoorlog is nummer 6 op het lijstje van bloedige oorlogen. Nummer 1 is geloof ik Genghis Khan, die stukken land veroverde waarin die 90% van de mensen over de kling jaagde, weet je wel. Dat was toen normaal. En iedereen vond dat fantastisch. Ja, die trad tenminste op. Echt een warlord en zo. En nu vinden we dat allemaal vreselijk. Dus we zijn minder gewelddadig aan het worden. En ik denk dat die evolutie doorgaat en doorgaat. Dat we steeds gevoeliger worden. En ook steeds beter onszelf leren voelen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, vroeger konden we wel contact maken met ons lichaam en nu niet meer. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat het andersom is. Ik denk dat mensen vroeger nog veel meer... hun lichaam als een soort vreemd instrument beschouwden, er niet in zaten. En dat wij juist steeds meer gevoelig worden voor onszelf en dus ook voor anderen.
Ja, ja, terwijl eigenlijk vaak wordt dan gezegd dat is het verlichtingsdenken. Hè? Maar jij zegt nee, dat speelt al veel eerder.
Ja, zeker. Veel, veel eerder. Dat is een heel erg lange weg die we gegaan zijn. Echt 100.000 jaren. Vanaf het allerprilste begin. Maar je kan het ook in kinderen zien. In één mensenleven. Dat een kind is schattig. Maar het is ook woest. Het kan gewoon een mede-speelkameraadje op de crash. Kan het met een houten autootje keihard op de kop slaan.
Ja.
Daar zit het helemaal niet mee. Dat het gebeurt. En dan gaat het andere kind huilen. En dan kijkt het heel nieuwsgierig. Oh, wat gebeurt er nu? He, niet van, oh wat erg, wat heb ik nu gedaan? Dat moet hij allemaal leren. Dus dat leer je in één mensenleven. En je wordt ook steeds gevoeliger naarmate je ouder wordt. Heb ik zelf ervaren, maar ik zie het ook aan anderen. Je hoort het ook van andere mensen. Dat je als je ouder wordt, word je echt steeds gevoeliger. Iets waar je als 20er nog met droge ogen naar kon kijken. Dat kan je op je 60ste niet meer zien zonder te huilen. Ja. Dat soort dingen. Dus we worden steeds gevoeliger en liefdevoller, denk ik. We zijn echt op weg naar betere mens worden. Maar ja, het gaat natuurlijk niet in een rechte lijn omhoog. En het gaat met vallen en opstaan. En het is allemaal een heel spannend avontuur hier op aarde.
Ja. En terug even naar jouw boek, want er zat ook een hoofdstuk in over ademen. En dat vond ik eigenlijk heel erg interessant, omdat ik om me heen ontzettend veel mensen zie die zijn met een bepaalde ademtechnieken bezig, waar ze juist heel veel inademen, heel veel uitademen en verschillende tempo's. Yeah. Terwijl jij zegt, je moet eigenlijk minder ademen en minder diep ook.
Nou ja, kijk, als het werkt voor iemand, dan werkt het, hè. Wat werkt, dat werkt. Dus ik heb geen oordeel over andere technieken, maar mij sprak het nooit aan. Ik vond het altijd zo ontzettend veel werk. En ik was een hele slechte ademer. Ik hield altijd mijn adem in als het moeilijk werd. Vanaf mijn jongste jeugd, hoe noem je dat? Mijn kleine kindertijd. En ik heb toen Buteyko ontdekt. Dat is die Russische arts. En zijn idee was... Als je te veel uitademt, dan verlies je te veel koolzuurgas en dan gaat je lichaam heel licht subtiel spannen. Dat is eigenlijk een hele milde vorm van hyperventilatie. Je kent hyperventilatie, hè? Dan heb je dus te veel koolzuurgas uitgeademd, moet je in een plastic zakje blazen en ook weer inademen. Dan adem je je eigen koolzuurgas weer in en dan ontspan je. En als je dat niet doet, dan kun je een angstaanval krijgen. Maar dat is heel heftig, maar dat in milde vorm doen heel veel mensen. Hè? Dus ze gaan erg veel te heftig ademen. Als je stil zit, moet je eigenlijk niet heftig ademen. Want dat heb je helemaal niet nodig. Diep in- en uitademen heb je nodig als je rent. Als je ergens voor vlucht of als je aan het vechten bent. Of heel erg jezelf inspant. Maar als je rustig zit, heb je maar heel weinig nodig. En als je dan toch heftiger gaat ademen, dan raak je dus zachtjes aan gespannen. En door die spanning word je zenuwachtig. En nou ja, de weg terug is... Het is een soort training. Maar het is de fijnste training die ik ooit gedaan heb. Je gaat ietsje te weinig ademen. Een paar keer per dag ga je ervoor zitten om een klein beetje te weinig te ademen. En wat je merkt is je handen worden warm, je voeten worden warm, je buik gaat rommelen. Ik heb altijd warme handen als ik begin met iemand te masseren. En dat komt daardoor, omdat ik dat doe terwijl ik... Het is inmiddels tweede natuur geworden. Maar dat is natuurlijk heel erg fijn om altijd warme handen te hebben als ik begin met masseren. Dat ligt daaraan. Dat komt door het rustig ademen. Weinig. Wel heel natuurlijk. Niet stokken, niet stoppen met ademen, maar heel weinig. Nou, er zijn prachtige verhalen over dat... Lao Tse die heeft gezegd, je moet ademen alsof je niet ademt. En de samurai die schijnen als een jongen zich bij hun wilde voegen, dan hielden ze een donsveertje onder zijn neus. En als dat bewoog, dan werd hij afgekeurd. Dan was hij een heiger, weet je wel. Dan was hij te emotioneel. Dus dat is niet te doen. Hè? Ik heb het geprobeerd met een kleinkind. Donsveertjes onder onze neus, maar dat is niet te doen. Dat is, dan ben je wel heel erg rustig aan het ademen. Maar goed, dat is een mooie illustratie van een soort ideaal van innerlijke
en
rust.
En ook altijd door de neus, toch? Dat is ook wel...
En echt altijd door de neus. Nou, zeggen rebalancers, sommige rebalancers zeggen nee, als je op de tafel ligt en je bent emotioneel, dan moet je je mond open doen, want anders kan er geen schreeuw uitkomen. Nou, dus dat zijn momenten. Misschien moet je dan, als je geluid gaat maken, doe dan je mond open. Datzelfde geldt natuurlijk voor zingen en praten enzovoort. Dat is helemaal niet erg. Dat is niet slecht voor je adem. Maar als je alleen maar rustig aan het ademen bent, dan beter niet door je mond. Je mond is daar niet voor gemaakt. Je neus is ervoor gemaakt.
En je kan dan als experimentje, als je gaat slapen, ook je mond afplakken, toch?
Ja, dat heb ik ook een tijd gedaan. Dat is heel speciaal. Ja, met tape. Om door je neus te blijven ademen. Ja, er zijn ook verhalen dat in natuurvolkeren, dat als er een kind ziek is, dat de moeder dan de hele nacht bij het kind blijft zitten om die mond dicht te houden, zodat het maar door de neus blijft ademen. Maar ja, dat zijn ook verhalen.
Hoe vond je dat om te doen? Was dat gek om te doen? Of ook eng?
Ja, heel gek. Ja, nou niet zozeer eng, want ik had al die training al achter de rug, maar wel vervelend ook. Alleen ja, je went eraan, je slaapt toch in. En eerst deed ik hem dwars en daarna deed ik hem zelfs horizontaal over mijn hele mond. En natuurlijk ging mijn toenmalige man de voorspelbare grapjes maken en ik trouwens zelf ook. Van oh, wat heerlijk, eindelijk hartstikke slapen en zo. Maar het heeft me wel, denk ik, wel geholpen. Ik denk dat ik wel beter ben gaan slapen daardoor.
Mooi.
Ik geloof er erg in die buteyko. Maar dat komt omdat ik er zelf... Dus die ervaring mee heb. Vooral met die warme handen. Ik had vroeger helemaal niet altijd warme handen. Totaal niet.
Maar ja, ik heb ook echt koude handen en voeten heel vaak. Ik ga het ook meer proberen.
Ja, nou, heel veel mensen hebben dat. En dan, dan kun je eens kijken of je... Of je misschien toch te diep hebt uitgeademd. Dan ben je te veel koolzuurgas kwijtraakt.
Dankjewel voor het gesprek. Het boek staat ook nog vol met andere oefeningen en opdrachten. Heel fijn dat we hier even over konden praten.
Dank voor het luisteren naar de Ten Haven podcast met Lisette Tooft. Wil je meer weten over haar boek Vrienden worden met je lijf? Kijk dan op de website uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete podcast app. Tot de volgende keer.